Geliefde gemeente, leert u als ouders uw kinderen te bidden om een nieuw hart? Die vraag werd ook gesteld bij de opvoedingskring. Is het belangrijk? Is het goed om je kinderen te leren bidden om een nieuw hart? Nou, dat is wel belangrijk en ook goed als je maar aan twee dingen denkt. Eerste, je moet er niet om bidden vanuit de gedachte, dan moeten we maar zien wanneer het een keer gebeurt. Niet bidden als een soort in onzekerheid en met de vraag of de Heer het zou willen geven. De tweede, en dat zeg ik dan tegen de kinderen, het is zo belangrijk om te weten wat het betekent. En dan bid je niet alleen om een nieuw hart, dan bid je ook om alle andere dingen die erbij horen. Wat betekent het? Een nieuw hart. Misschien zijn er wel kinderen die dat wel weten. Als ik het jou zo meteen zou vragen. Joh, wat betekent het nou om een nieuw hart te krijgen? Zou je het kunnen zeggen? Ik hoop het. Ik hoop dat je niet zegt, nou ja, ja, daar moet ik nu eenmaal om bidden. Of dat hoor ik wel eens de juf zeggen, of dat hoor ik wel eens in de kerk. Het is zo belangrijk dat je weet wat een nieuw hart is. Want anders, als je dat dan wel hebt, dan zou je ook niet weten of je het al gekregen had. Wat is een nieuw hart? Nou, laat ik één ding vast zeggen. En verder ga ik het in de preek ook een beetje uitleggen. Laat ik één ding vast zeggen. Het betekent dat je van binnen de Heer Jezus lief hebt als zaligmaker. Dat je van binnen de Heer Jezus lief hebt als zaligmaker. Dus de Heer Jezus lief hebben. En dat je hem lief hebt als zaligmaker. Dat betekent dat je niet alleen maar lief hebt wat hij jou wil helpen of troosten. Maar omdat hij je zonden wegneemt. En als je een nieuw hart hebt, dan zijn je zonden weg. En dat is wat we vanmorgen vooral horen. Vanuit Romeinen 6. Romeinen 6, de verse 10. En 11. Het woord wordt hier niet gebruikt. Het woord nieuw hart staat eigenlijk maar een enkele keer in de Bijbel. Maar het gaat wel over hetzelfde. Romeinen 6 vers 10 tot 11. En als u deze verse leest, dan ziet u het heeft ook echt alles te maken met de Heer Jezus. Want in vers 10 gaat het over de Heer Jezus en vers 11 gaat het over de gelovigen. Die horen heel dicht bij elkaar. Romeinen 6, versen 10 en 11. Want dat hij gestorven is, dat is hij aan de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar voor God levend zijt, in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de woorden van de tekst. Onder dit woord en boven de preek staat geestelijk levend gemaakt. En dat zeg ik zo omdat het past bij de tekst. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met waar ik mee begon. Een nieuw hart. Als je een nieuw hart hebt, dan ben je geestelijk levend. Dat hoort bij elkaar. Maar hier in de tekst gaat het dus over het levend zijn. Geestelijk levend gemaakt. Drie gedachten. Christus gestorven en opgestaan. Vanuit vers 10. Als tweede. Met Christus gestorven. En als derde. Met Christus opgestaan. Dus geestelijk levend gemaakt. Christus gestorven en opgestaan. Met Christus gestorven en met Christus opgestaan. Dus als eerste, Christus is gestorven en opgestaan. De Heer Jezus was niet de eerste die is opgestaan. Al voor de Heer Jezus waren er anderen opgestaan uit de dood. De kinderen zullen vast wel een paar weten. In het Oude Testament bij Elia en bij Elisa. Die zoon van de weduwe in Zarfat. De zoon van de Sunamitische, die man in het graf. Ook in het Nieuwe Testament waren er ook drie voordat de Heer Jezus opstond. Het is er drie van wie we weten. En dat was de jongeling bij Naïm, het dochtertje van Jairus en de derde, Lazarus. En die, daarvan wordt verteld hoe ze zijn opgestaan. Dus ze waren gestorven en toen werden ze weer levend. En daarna, wat is er daarna met deze mensen gebeurd? Nou, we weten het niet precies, het staat nergens vermeld, maar ik denk dat ze weer zijn gestorven. Denk je ook niet? Martha en Maria en Lazarus, die leefden samen in een huis. En eerst is Lazarus gestorven, maar toen waren ze weer samen. En later moesten ze toch sterven. Martha moest sterven, Maria moest sterven en Lazarus moest sterven. Dus ze waren wel opgestaan, maar dat was voor een poosje. Was het zo bij de Heer Jezus ook? De Heer Jezus, die is ook gestorven. En die is daarna weer opgestaan uit de dood. Maar hoe lang, voor hoe lang is hij gestorven gebleven? Of is hij opgestaan gebleven? Dus hij is gestorven tot de derde dag, toen is hij opgestaan en daarna. Moest je dan net als Lazarus ook weer sterven? Ik hoop dat je het wel weet. De Heer Jezus hoefde niet meer te sterven. Hij is één keer gestorven. En die ene keer was genoeg. Die ene keer was voorgoed. En dat is zo belangrijk. Dat zegt de Bijbel niet alleen hier, maar dat ziet u ook terug in Hebreeën 9, de laatste versen. En er staat dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan? Alzo ook Christus. Wat staat daar? Alzo, wat is hetzelfde? Nou, dit is hetzelfde van de Heer Jezus. Hij is eenmaal voor de zonde gestorven. Eén keer is hij gestorven om nooit meer te hoeven sterven. Zo staat het hier in vers 10 ook. Want dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. Eens en voorgoed. En waarom is dat nu zo belangrijk? Nou, dan moet je niet alleen denken aan die andere mensen die gestorven zijn. Maar ook aan al die dieren die gestorven zijn. Voordat het Heer Jezus zijn offer bracht, zijn er wel miljoenen dieren naar het altaar gebracht. Elke dag weer werden er offers gebracht. Elk jaar, honderden jaren lang. Al die offers. En steeds zouden de mensen in Israël kunnen denken, is het nu nog niet genoeg? Moeten nu nog meer dieren dood? Altijd maar meer. Ja, dat moest ook. Want de zonde was altijd maar meer. De zonde ging maar door. En nooit was er een priester die zei, nou mensen, nu heb ik het offer gebracht, nu is het voorbij. Nu zijn we van de zonde af, nu is het klaar. Nu mogen we stoppen met offeren. Nooit. Altijd bleef de zonde maar. Totdat de Heer Jezus kwam. En stierf. En toen hij gestorven is, Toen was dat het offer. Toen hoefde nooit meer een offer gebracht te worden. Niet van dieren, niet van andere mensen. Dus ook niet van hemzelf. Zijn offer was volkomen. Waarvoor volkomen? Voor de zonde. Zoals hier staat, dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. Hij stierf om de zonde teniet te kunnen doen. Hij stierf om de zonde te overwinnen. En dat heeft hij gedaan. En we weten het allemaal wel, de Heer Jezus hoefde maar één keer te sterven. Hij hoeft nu nooit meer te sterven. Maar hou dat goed in gedachten. Het is zo belangrijk. Dat is het evangelie. Het evangelie vertelt. Christus is gestorven voor de zonde. Hij hoeft het nooit meer te herhalen. Hij heeft het nooit meer over te doen. Hij heeft het nooit meer aan te vullen. Wat voor zonde er ook nog in de wereld gebeuren. Want dat is natuurlijk wel zo. Er gebeuren nog steeds zonden. Maar dat offer dat gebracht is, dat is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Het offer van de Heer Jezus Christus is werkelijk genoeg. Daar is God de Vader mee tevreden. De Vader heeft nooit de Heer Jezus nog weer teruggestuurd. De Heer Jezus zal nooit een gebed bidden tot zijn Vader om verzoening, waarbij zijn Vader zal zeggen: ja, maar dit kan niet. Voor deze zonde was uw offer niet groot genoeg, mijn zoon. Of als u daar ook voor wilt bidden en pleiten, dan moet u toch nog wat extra doen. U moet nog een beetje meer betalen, dan kan ik het ook vergeven. Nee, dat hij gestorven is voor de zonde, is hij in één keer volkomen gestorven. Het is volbracht. Het is voor altijd volbracht. En daarom kan de Heer Jezus ook gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. Vanmiddag ook wat weer te beleiden. Zitten de rechterhand God, des almachtige Vaders. Hij zit daar. Dat betekent, hij rust daar van het werk dat hij gedaan heeft. En als je dan denkt aan de Heer Jezus, denkt aan het offer van de Heer Jezus, dan mag daar je hart naartoe gaan. Aan mijn kant kan ik nooit voldoen. Sterker nog, aan mijn kant komen alleen maar meer zonden bij. Hoe goed ik ook mijn best doe, hoe ijverig ik ook bid, elk gebed, elke goede daad, maakt alleen mijn zonden maar meer. Aan mijn kant kan ik het nooit klaar krijgen. Maar Christus heeft volkomen voor de zonde betaald. En daarom één keer gestorven, maar dan niet, dat hebben we natuurlijk al gehoord, dat weten we wel, maar niet dan om gestorven te blijven. Hij is wel één keer dood geworden, maar hij is ook uit de dood gegaan. Hij is ook opgestaan. Paulus zegt er direct bij, dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Dat leeft hij Goden. Dat betekent, zou je kunnen zeggen, in zijn leven staat God centraal. Zijn leven is volkomen verbonden aan God. Ik zou zeggen, dat is logisch, want hij is de Zoon van God. Ja, hij is de Zoon van God en als God is hij van eeuwigheid volkomen verbonden aan God. Maar hij is ook mens geworden, middelaar, God en mens in één. En hij is alleen als mens natuurlijk gestorven en als mens is opgestaan. Dus wat hier staat, dat wijst vooral op dat mens zijn van de Heer Jezus. Ook als mens leeft hij voor God. Ja, dat moet ook wel, want anders was die als het ware uit elkaar getrokken. Maar het is wel onmisbaar dat hij als middelaar helemaal voor God leeft. Als middelaar staat hij voor 100% aan Gods kant. Als dat niet zo was, dan kon hij ons nooit bij God brengen. Hij leeft Goden. Dat betekent hij leeft uit God. Hij leeft in God. En hij leeft voor God. Het hele leven van de Heer Jezus staat in het teken van God. Nooit één seconde leeft hij los van God. Nooit één seconde denkt hij als het ware, nu wil ik even wat voor mezelf hebben. Of, nu doe ik even wat voor mensen wat met God niks te maken heeft. Heel zijn leven en dan ook heel zijn werk is voor God. Dat hij leeft, leeft hij Goden. Hij ademt in God. Hij kan alleen maar verlangen naar de eer van God. Alles wat de Heer Jezus doet, dat is om de eer van God te bevorderen. Om het koninkrijk van God uit te breiden. Zijn leven is echt leven. Een leven zonder God. Een leven waarin God maar een halve plaats heeft. Dat is eigenlijk dood. Dat heeft de Heer al aan het begin laten horen. Ten dagen als hij daarvan eet. Dus van die boom van kennis van goed en kwaad in het paradijs. Ten dagen als hij daarvan eet. Dus als hij doet tegen God in. Wat dan? Dan zult gij de dood sterven. Eén ding tegen God in. Dat zorgde al voor de dood. Want daarin raakte ze los van God. Buiten God is de dood. En dat is wat wij van nature doen. Hè? Allemaal dingen los van God. Tegen God. Niet voor God. En dan zoeken wij de dood. Maar zo niet Christus. Want hij leeft, dat leeft hij echt. Hij leeft ten volle. Hij leeft voor God. En al zijn werk is daarop gericht. Dat hij ook God verheerlijkt. Ook in het leven van mensen. Dat is onze tweede gedachte. Met Christus storm. Alzo ook gij. Dus ook u, ook jij. Wat dan? Nou, Paulus kan hier zeggen tegen de Romeinen, jullie zijn ook gestorven. De Heer Jezus is gestorven. Jullie zijn ook gestorven. Dat klinkt een beetje vreemd. Gestorven. Wij kunnen toch dit lezen, dan leven wij toch. En kijk, Lazarus, die leefde ook, maar die kon zeggen, ik ben al een keer gestorven en nu leef ik weer. En de dochtertje van Jairus ook. Daar zou Paulus tegen kunnen zeggen, dochtertje van Jairus, u bent al een keer gestorven, hè. Maar ja, dat geldt toch voor de meesten niet. En toch, zegt Paulus dat hier, als ook gijlieden, jullie allemaal. Jullie zijn ook gestorven. Hoe bedoel je dat aan Paulus? Nou, zegt Paulus, denk eens terug. Hij schrijft hier aan Romeinen die voor het grootste deel vroeger heiden waren. Die dienden de afgoden. Maar ze hebben het evangelie gehoord. Ze zijn tot geloof gekomen. En toen zijn ze gedoopt. Daarover gaat het in vers 3 en 4. Denk eens terug, zegt Paulus. Herinner je niet dat je gedoopt bent? Het feit dat je gedoopt bent, zegt, je bent gestorven. Als je niet gestorven was, was je ook niet gedoopt. Hoe dat dan? Het gaat dan over de doop van volwassenen, hè, of de doop van gezinnen. Dus die uit het heidendom kwamen en toen kwamen ze in de kerk en toen zeiden ze, ja, van nu wil ik voor altijd niet meer naar de tempel, naar de afgoden gaan, maar wil ik voor altijd bij de Heer leven. Toen werden ze gedoopt. Maar zegt Paulus, die doop, die heeft gezegd, je hoort bij Christus, je zit aan Christus vast. Zo is het ook bij de doop van kinderen nog steeds, waar we vanmiddag wat over hopen te zeggen. Alleen bij ons kun je het wat minder duidelijk zien. Want de meeste van ons die zijn gewoon al als kind in een christelijk gezin geboren, worden zo gedoopt en niet meer als volwassenen. Dus dan valt het niet meer zo op. Maar voor die Romeinen viel het heel erg op. Het was echt een markeringsteken. En ze kunnen terugkijken en zeggen, we hebben een leven voor de doop en een leven na de doop. En die doop die zegt, vanaf nu horen we bij Christus. En als je bij Christus hoort, dan zit je helemaal vast aan Christus. Dat betekent dat je helemaal deelt in alles wat van de Heer Jezus is. Ook in de dood van Christus. Kleine uitleg, ik houd hier heel kort. Maar er zijn wel mensen die zeggen, hier in Romeinen 6 gaat het over de onderdompeling. Hè, begraven in de doop. Maar dat is toch niet het punt hier. Het is niet duidelijk of ze in die tijd door onderdompeling doopt of niet. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar het gaat er nog wat er niet in de eerste plaats over. Het punt van Paulus is, het feit dat je gedoopt bent, betekent dat je aan Christus verbonden bent. En wat gebeurt er als je aan Christus verbonden bent? Dan ben je niet meer verbonden aan de wereld. Dan leg je oude leven af. Dan beleid je daarmee en leer je daarmee. Het oude is voorbij gegaan. De wereld, de afgoden, die offers in de tempels, dat losbandige leven, die foute gedachten, dat is voorbij. We zijn dan met hem begraven. Omdat hij begraven is, zijn ook wij begraven. Omdat hij gestorven is, zijn ook wij gestorven. Omdat hij gekruisigd is, zijn ook wij gekruisigd. Gekruisigd voor de zonde. Gestorven aan jezelf. Nou, dan kom ik even terug bij de vraag van helemaal het begin. Wat is nou een nieuw hart? Nou, een nieuw hart betekent dat het oude hart weggaat. Dat gaat natuurlijk niet over het hart dat je kunt voelen kloppen, dat zorgt voor het bloed. Maar het hart, dat betekent in de Bijbel je binnenste, je diepste denken. Hoe je voor God staat. Je zou ook kunnen zeggen je ziel, dat heeft alles met elkaar te maken. Je hart en je ziel. Maar je hebt een oud hart van nature, een zondig hart. Je houdt van de verkeerde dingen. En dat heeft elk kind vanuit zichzelf. En Psalm 51 zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, niet alleen de dingen die ik fout gedaan heb. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dus dat is de zonde die in mij zit. En daarom hebben we ook gezongen, herschep mijn hart. Dat hart. Reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Dus dat oude, zondige hart. Dat ik zo graag de verkeerde dingen doe. Dat ik zo makkelijk God vergeet. Dat ik zo gemakkelijk dingen doe die helemaal tegen God ingaan. Dat oude hart. Hoe zegt Paulus? Dat is toch voorbij? Zo spreekt hij de christen aan. Daar ben je toch aan gestorven? Dat is niet voor iedereen zo. Dat is niet voor iedere kerkganger zo. Het moet er wel van komen dat je sterft. En ik noem nu even Ook met de opvoedingskring kwam de vraag, zou u misschien gespreksvragen op zaterdag kunnen laten noteren? En dus, goed, vandaag hoeft u wat mij betreft niet achter internet, het is goed om het op zondag zoveel mogelijk na te laten. Maar misschien kunt u het anders verder op deze week nog wel doen. Een van de vragen is, wat betekent nou de uitdrukking als je sterft, voordat je sterft? Hoef je niet te sterven wanneer je sterft? Daar zou je nog eens wat over door kunnen spreken. Wat betekent dat? Probeer die maar te onthouden. In elk geval betekent het, wij moeten sterven aan onszelf. Sterven aan het oude leven. Sterven aan je eigen wil. Dat je leert, wat ik doe is niet goed. Als ik mijn eigen hart volg, als ik doe wat ik fijn vind, dan ga ik bij God vandaan. En dat kan ik niet meer. Daar wil ik mee breken. Dat oude leven wil ik achter me laten. Een heel mooi voorbeeld vinden we in de gelijkenis van de verloren zoon. Je kent de kinderen ook wel. De verloren zoon. Later, als die dan thuisgekomen is, zegt zijn vader, deze mijn zoon was verloren en is gevonden. Maar hij zegt ook, en dat past zo goed bij onze tekst, hij zegt ook, hij was dood. Maar hij is weer levend geworden. Hij was dood. Dood in de zonde. En toch kun je zeggen, toch moest hij sterven. Hij moest sterven aan zichzelf. En hoe gebeurde dat? Nou, die verloren zoon, die was bij zijn vader vandaan. Dat vond hij veel leuker. Helemaal geen zin in het werk op de boerderij. Helemaal geen zin in altijd maar de bevelen van zijn vader opvolgen. Hij wilde de wereld in. Hij ging ver weg. Daar was hij gelukkig, dacht hij. En feest vieren en vrienden maken. En allemaal vonden ze hem geweldig. En hij vond het ook geweldig. Blij dat hij van zijn vader af was. Totdat. Zijn geld was op. Zijn vrienden raakten niet kwijt. Moeten we nou met iemand die geen rondje meer kan geven? Of moeten we nou met iemand met wie je niet meer feesten kunt? Ze lieten hem allemaal vallen. Hij stond alleen. Toen kwam er ook nog eens een keer honger. En hij had helemaal niks meer. Toen voelde hij hoe dwaas hij was geweest. Maar toen voelde hij ook dat dat probleem dus van binnen zat. Niet bij zijn vader. Niet bij zijn vrienden. Maar in zijn eigen hart. Toen stierf hij aan zichzelf. Toen kon hij niet langer meer zijn eigen wil doen en zichzelf goed vinden. Je zou kunnen zeggen, daar in het verre land, daar moest die zoon sterven. En alles kwijtraken. Zijn eigen wil vooral. En toen ging hij naar zijn vader toe. En dan weten we het, want die vader, die heette zijn zoon welkom en die omhelsde hem. En toen mocht die zoon het leven vinden. Hij moest sterven aan zichzelf, hij mocht leven met zijn vader. En dat komen we zo meteen op. Maar nu deze vraag, alvast. Denk je dat die zoon daarna weer een keer terug wilde? Een jaar later, dat hij dacht, maar ik heb het wel weer gezien op de boerderij. Ik ga weer daar ginds naartoe. Denk je dat? Dat kon hij niet meer. Kijk, ik denk wel dat hij in zijn hart nog eens gedacht heeft. Eigenlijk was het ook wel eens gezellig toen. Ik zou best nog eens die vriend willen spreken van toen. En misschien voelde hij ook nog wel de trekkracht van de zonde. Dat hij soms wel dacht. Kon ik nog maar weer eens gewoon levens doen? Maar dan daarna kon het niet anders. Of je dacht, nee, dat is voorbij. Dat past niet meer. Het kan wel leuk zijn en mijn begeerte kunnen dat wel aangenaam vinden. Maar het past niet meer bij mijn vader. Dat leven wil ik niet meer. Dat is achter me. Zijn oude leven was voorgoed gestorven. En zo zegt Paulus, zo is het nou toch ook bij u? Als je echt bij Christus hoort. Als je aan jezelf moest sterven. En jezelf, net als die verloren zoon, aan God wil geven. Dan kun je toch niet meer terug. Dan kun je toch niet zeggen, nou heb ik weer een paar jaar met God geleefd. Dan ga ik nou weer een paar jaar in de wereld leven. Ik heb een paar jaar naar God geluisterd. Dan ga ik nou weer een paar jaar doen waar ik zelf zin in heb. Of waar je zelf zin in hebt, dat komt nog wel eens omhoog. Maar dan kun je niet meer helemaal naar luisteren. Dan kun je niet meer achteraan gaan. Als je gestorven bent aan de zonde, dan ben je eens en voorgoed gestorven. Zo staat het erin. Dat gij wel der zonde dood zijt. He, dus er staat niet dat de zonde minder leuk geworden is. Dat je iets minder zonde wilt doen. Dat je ook wel wat andere dingen doet. Der zonde dood. En dat dat voorgoed is, dat ligt vast in de dood van de Heer Jezus. Hij is één keer gestorven. Eén keer heeft hij de zonde voorgoed als het ware in het graf gelegd. En zo geldt het ook voor iedereen die bij je hoort. Hun zondige natuur is voorgoed begraven, weggedaan. Nooit meer kun je zeggen, ach, laat ik nu de zonde toch maar weer gaan dienen. Laat ik nu maar weer teruggaan. Er zijn er wel die de kerk verlaten en de wereld opzoeken. Er zijn er wel die aan het avondmaal geweest zijn en de wereld opzoeken. Er zijn er wel die dominee geweest zijn en de wereld opzoeken. Dat gebeurt wel. Maar er is nooit iemand geweest die bij de Heer Jezus hoorde en dat kwijtraakte. Die weer helemaal zijn oude leven kon leiden. Ja, maar als ik dan de zonde nog zo merk, soms heb ik het gevoel dat de zonde weer de baas is. Soms zijn er van die gedachten waardoor ik denk, vind ik nou niet de zonde leuker dan God? Word ik nou niet in de wereld blijer dan bij de Heere? Jawel, de ene dag kan ik zingen, één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Een poosje later denk ik toch, het is wel aantrekkelijk die wereld. Het is wel makkelijk als je niet te veel hoeft na te denken. Oh, die gedachte kan alleen omhoog komen en dan kun je wel eens bang van worden. En dan denken, zou de zonde het toch gaan winnen? Maar daarom zegt Paulus, gijlieden, houd het daarvoor. Reken daarmee, zegt hij. Soms is de ervaring anders, maar het geloof zegt het toch. Toch, als ik eenmaal mij aan Christus mag overgeven. Als hij eenmaal de doodsteek gaf mijn oude natuur, dan is de zonde ten diepste dood. Dan mag ik geloven dat ze nooit meer zal winnen. De zonde steekt nog wel de kop op. Maar de zonde heeft niet meer de overwinning. Die draagt niet meer de eerkroon. Zoals Paulus het later zegt. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Dan mag hij tegelijk erbij zeggen. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Onze derde gedachte. Met Christus opgestaan. Maar dan nog iets dieper kijken. Hoe weet je nou. En hoe komt dat nou dat dat leven, dat nieuwe leven, dat het oude leven goed voorbij is? Nou, dan komt dat het nieuwe leven daarvoor in de plaats kwam. Denk nog even aan die doop. Waar Paulus in vers 3 het over had. Hij zegt hier, jullie zijn toch gedoopt. En dat was dus die doop van die mensen, die kwamen in het heidendom en hebben beleden. We hebben nog maar één heiland, één koning, Jezus Christus. Toen je gedoopt werd, zegt Paulus, ben je niet alleen gedoopt in de dood van de Heer Jezus, maar ook in de opstanding van de Heer Jezus. Je bent verbonden aan de opgestane Jezus. Hij is opgewekt, dus ook wie van hem is opgewekt. Hij heeft een nieuw leven. Dus ook wie bij hem hoort heeft een nieuw leven. En dan hoor je dat woord, hè? Net ging het over oude leven en oudheid. En hier gaat het over een nieuw leven. Dus een nieuwheid. Een vernieuwdheid. Aan de ene kant blijf je dezelfde. Aan de andere kant toch anders. Dat kun je ook wel vergelijken met de Heer Jezus. De Heer Jezus die was gestorven. En toen had hij een lichaam vol wonden. Met een geestelslagen op zijn rug. Met een doornenkroon op zijn hoofd. Met die wond in zijn zij. Was helemaal kapot zou je kunnen zeggen. Helemaal kapot uiteindelijk door de zonde. Zijn oude lichaam was helemaal kapot door de zonde. Toen ging hij het graf in. Met al dat kapotte gebeuren lag hij in het graf. En toen kwam hij op zondagmorgen uit het graf. Het was hetzelfde lichaam. Want nog zagen ze de littekens van de spijkers. En het litteken van die wond in de zij. Maar het is apart, hè, dat het een litteken was. Er zijn vast ook wel kinderen die wel een litteken hebben. En dat litteken, dat is niet in één keer gekomen. Dat weet je denk ik ook wel. Als je dan zo'n litteken kreeg, eerst was er een wond. Eerst had er een gat in je hand of zo. En dat bleef er een paar dagen, soms een paar weken, als het wat minder goed ging. Maar na een poosje zag je, er komt een nieuw vel op. Maar wanneer komt dat nieuw vel erop? Alleen maar als je leeft. Dat er een nieuw vel kan komen, komt dat je leeft. En de Heer Jezus, die was gestorven met al die wonden. En toen kwam hij uit het graf met littekens. Apart, hè? Dat hoort bij het wonder van de opstanding. Hij is opgestaan met hetzelfde lichaam en toch een nieuw lichaam. Toen Maria hem hoorde spreken. Toen hij zei, Maria, ook toen hoorden ze precies dezelfde Heer Jezus als van vroeger. En toch was het een ander, hij was verheerlijkt. Hij had een nieuw leven gekregen. Een opstandingsleven. Nou zegt Paulus, zo gaat het ook met u. Als je een nieuw hart krijgt, dan blijf je dezelfde. En toch een ander. Herkenbaar. En toch soms onherkenbaar. Opstandingsleven. Een leven dat niet meer leeft voor de zonde. Maar waarin wel het leven van God plaats krijgt. De liefde van God. De wet van God. De dienst van God. De kracht van God. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het ook echt hebt. Hè? En ook echt krijgt. Dat nieuwe leven. Kijk, Paulus zegt hier tegen die mensen. Jullie zijn uit het heidendom gekomen. Daar heb je mee beleden. Het is echt. Er is iets gebeurd in je leven. Maar is er bij ons ook iets gebeurd? Dat is voor ons net zo belangrijk, hè? En wij zijn er alleen veel dichterbij. En zeker als je denkt aan de doop. En dan zie je al zoveel van de genade van God. Maar toch moet met ons hetzelfde gebeuren. Dat ons hart vernieuwd wordt. Daarvoor moet je bij God terecht. Daar moet je naar God toe gaan. En daarom mag je ook bidden om een nieuw hart. Dat je voelt, ik kan mijn eigen hart niet vernieuwen. Ik kan geen ander denken, geen ander leven in mezelf geven. Dat is een gave van God. Wel een gave God die je mag zoeken. En moet zoeken. En die God belooft. Dus je hoeft niet te denken, ik moet maar afwachten wanneer ik misschien een keer een nieuw hart mag krijgen. Je mag het verwachten. Als je vlucht tot de Heer Jezus. Als je smeekt om het werk van de Heilige Geest. God belooft die. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je om hem verlegen zit. Zegt, Heer, hier ben ik nou, ik heb zo'n oud hart. Helemaal oud van de zonde, ik ben pas 7 jaar. En toch ben ik eigenlijk al versleten door de zonde. Net als dat lichaam van de Heer Jezus met al die wonden. Het was zo'n wonder. Dat lichaam van de Heer Jezus, dat kon weer gaaf worden. Dat kon weer heel worden. En zo doet u het toch ook, Heer. U bent het die harten nieuw maakt. Oude laat sterven. En het nieuwe laat leven. Een nieuw leven. Dat nooit meer overgaat. Omdat Jezus Christus altijd leeft, zal ook degene die bij de Heer Jezus hoort, altijd leven. Denk op Psalm 21. We zingen het eigenlijk altijd met Pasen wel. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Maar niet alleen die grote vorst. Hij leeft eindeloos en zegt, Vader, ik wil het waar ik ben ook die bij me zijn die gij mij gegeven hebt. Niet maar even, maar eeuwig. Een nieuw leven. Wat is dat voor leven? Hier staat dat leeft hij goden. Denk nog even aan die verloren zoon. Kinderen, weet u het nog? Zijn oude leven bleef achter. En hij ging naar zijn vader toe en kreeg hij een nieuw leven. Je zou kunnen zeggen, hij leefde uit zijn vader. Hij leefde van het geld van zijn vader. Hij leefde van de zorg van zijn vader. Als de vader er niet was geweest, dan had hij niet kunnen leven. Hij leefde ook voor zijn vader. Vader, vanaf nu wil ik altijd u dienen. Altijd doen wat goed is voor u. Zo zegt Paulus, zo is het nou als God in je leven komt. Dan leef je goden. Dat betekent je leeft uit God. Je zegt, Heer, ik kan niet leven zonder u. Ik ben dood als u mij het leven niet geeft. Ik weet niet wat ik doen moet. Ik weet niet hoe ik het vol moet houden. Ik kan niet strijden tegen de zonde. Ik kan de hemel niet in. Er is maar één bron van leven. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Leven uit God. Dat is het nieuwe leven. Leven die diepe afhankelijkheid. Zoals je lichaam niet kan leven zonder zuurstof. Zo je ziel niet zonder God. Maar ook leven voor God. Als je moet belijden. Ik heb al zoveel gedaan waar de duivel blij mee was. Nu zou ik het liefst alleen nog maar willen waar u blij mee bent. Ik ben al zo ver met de wereld meegelopen. Nu wil ik zo graag met u meelopen. Met uw volk meelopen. Goden leven. De Heer Jezus die stelt heel zijn leven in dienst van God. Verlangt u er ook naar? Heel het leven in dienst van God. En er ontbreekt zoveel aan. Er ontbreekt zoveel aan. Nou, dat is ook de reden dat de Bijbel het over heeft natuurlijk. Als de Heer het geeft volgende week zondag, hopen te zien hoe de Bijbel hem opwekt, oproept, aanspoort. Maar hier zien we hoe de Heer het bemoedigt. Vers 11. Houd het daarvoor. Soms lijkt het of die zonde de baas is. Soms lijkt het of dat oude, of dat nieuwe leven zo ver weg is. Waar is dan dat leven vanuit God? Waar is dan dat verlangen om helemaal voor God te leven? Het is soms zo ver weg. Hij zegt Paulus, houd het daarvoor. En niet om jezelf voor de gek te houden. Maar in die weg van geloof. Beschouw jezelf zo. Zie het gelovig. Niet wat je ervaart is bepaald. Maar wat je in Christus ziet. Als je de toevlucht tot de Heer Jezus mocht nemen. Let dan veel op hem. En dan mag je zien dat leven dat in Christus is. Dat is ook mijn leven. Maar in Christus. Daar is het volkomen. In Christus daar zie je het in alles. Daar zie je het alleen maar. In mijn eigen hart ligt het er zo onder. Maar het hoort wel bij elkaar. Het is wel hetzelfde leven. Jezus leeft. En ik met hem. Of dat andere lied. Jezus. Leven van mijn leven. Jezus. Dood van mijn dood. Is dat wat je zoekt? Is dat wat je mag zeggen? Niet omdat je zelf zoveel bent. Omdat Christus. Zoveel geworden is, Jezus. leven van mijn leven, Jezus, dood van mijn dood. Amen.